Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Nikki Aarts.
Goedenavond en welkom bij Zeitgeist. Eind vorig jaar in tempore non suspecto nam ik de trein naar Amsterdam, dat toen nog zonder allerlei complicaties kon, en zocht ik daar Geert Mak op. Het is te zeggen, we zochten elkaar op. We hadden afgesproken in de studio's De Smet om een aantal gesprekken op te nemen over Europa en over de grote verwachtingen die Europa had voor het nieuwe millennium. Veel van die verwachtingen zijn in die eerste twee decennia niet ingevuld. We waren het in die vier uur tijd dat we met elkaar gesproken hebben eens over een aantal dingen, dat er veel goede inspanningen waren, goede bedoelingen ook, maar we waren het ook eens over het feit dat er nog veel werk aan de winkel was en vooral over het feit dat Europa niet nog eens een crisis zou aankunnen. En voilà, een paar maanden later was het zover. Geert Mak zit nu in zijn eentje in de studio's in Amsterdam, ja. En ik zit hier bij ons. Zover is het gekomen, Geert Mak.
Heel ongezellig.
Maar heel ongezellig.
Ooit komt het weer goed tussen ons.
Ik hoop het. Ja. Nu, we hebben technisch vernuft, zijn we er wel in geslaagd om elkaar te zien tijdens dit gesprek. Dat is al iets, hè? Maar goed, jij had het gevoel, Geert Mak, na alles wat je al geschreven had over Europa, dat je nu nog eens in je pen moest kruipen, hè?
Het was eigenlijk onvermijdelijk. Toen de coronacrisis losbarstte, had ik opeens het gevoel, alsof ik een boek had geschreven, een tafel had gemaakt met drie poten. Mm. En dit was de vierde poot, die moest er gewoon onder.
Ja.
En het is heel gek, toen ik grote verwachtingen schreef, had ik ook allemaal het gevoel, dit verhaal gaat ergens naartoe. Maar ik wist niet wat. En ik dacht misschien wel een diepere breuk in de Europese Unie, of juist een onverwacht herstel. Het ging ergens heen. En opeens bleek dat mede, hoor, er zijn meer dingen, maar mede dat toch ook heel erg deze pandemie te zijn. Die, ja, wat er ook gaat uitkomen, processen gaat versnellen en verhevigen. Mm. En ook allerlei tegenstellingen zullen zich uit gaan kristalliseren.
Ja, dat is nu
en
al misschien duidelijk ook al, eigenlijk. Hè?
Verbanden zullen ook zich herstellen. Ik bedoel, het is iets wat, het is opeens alles is in een pressure cooker gezet.
Ja. Ja. Hoe heb je eigenlijk de voorbije maanden beleefd, geleefd in Amsterdam?
Ik zat deels in Amsterdam, maar ik zat voor een groot deel ook in een vijfsterrenballingschap, kan ik wel zeggen, in een Fries dorp. En dat was niet vervelend. Nee, dat is een heel rustige gemeenschap. Er waren vrijwel geen besmettingen daar. Dus dat was een heel veilig, een beetje ouderwets. Maar in Amsterdam vond ik het beklemmend. Mm. Ik vond aan de ene kant genoten bijna alle Amsterdammers in de binnenstad opeens van de stilte.
Ja, want al die toeristen die bleven weg waar je nog zo op had zitten hameren. Ook in grote verwachtingen dat die toeristen, die waren met veel te veel en die verziekten de boel eigenlijk in Amsterdam. Weg waren ze allemaal.
Ik zat in allerlei discussiegroepen en we zouden een symposium organiseren. Wat moest je doen tegen het overtoerisme in vergelijking met Venetië? En opeens, plats. Ja. Dat maakte de stad heel rustig. Mm-hmm. Dus het was opeens weer mijn buurt, dat is echt in het hart van Amsterdam. Ja, daar zat iedereen buiten op een stoepje. Het was opeens Monnikendam geworden. We groeten elkaar. Zelfs de mensen van de Penose, die bleken opeens hele keurige buurtgenoten te zijn. Ja. Dus je wist niet wat je meemaakte. En de stad werd heel mooi. Je kon opeens naar die gevels kijken. Maar tegelijk was het, ik bedoel, ik was 2 weken weg geweest. De coronacrisis was net begonnen. En het koffiehuis in de buurt was al omgetuimeld. Dat werd al dichtgespijkerd. Ik fietste nu net door de stad. En dan zie je toch overal, in geliefde straatjes, zie je nu winkelpanden te huur staan. Je ziet die crisis, ondanks alle overheidssubsidies, die zie je gewoon tussen de kieren van de stad doorkruipen. En nu opnieuw de coronaproblemen flink zijn verhevigd.
Ja, jullie hebben door dat er een probleem is, Geert Mak.
Ja, nee, kijk mij niet zo streng aan.
Maar het is lang heel, heel coulant geweest, toch, bij jullie? Geen mondkapjes, zoals jullie dat zo mooi noemen. Het was allemaal veel, veel soepeler dan hier bij ons.
Ja, het ging... ik vond het eigenlijk de eerste maanden niet zo slecht gaan. Want iedereen hield zich toch al, ondanks er waren geen strenge straffen, niet al te veel politiecontroles, maar iedereen hield zich behoorlijk aan de regels. Hoor. Ik dacht, nou, dat valt mee. Maar in de zomer is het helemaal uit de hand gelopen. En bijvoorbeeld, wat je heel sterk ziet, en ik denk dat dat van land tot land verschilt trouwens, hoor. Maar in Nederland zie je heel duidelijk nu de gevolgen van een jarenlang bezuinigingsbeleid. Het komt ongenadig boven water. In de zorg, waarin nooit geïnvesteerd is voor lange termijn problemen of onverwachte problemen, zoals een pandemie. Maar bijvoorbeeld ook in de handhaving. Er is enorm bezuinigd op de politie. Dus wanneer was het? 2 weken geleden liep ik over de Nieuwmarkt. Het is echt het hart van Amsterdam. Nou, daar zat iedereen opgepropt en stampvol. En er was geen agent te bekennen. Mm. Tegen alle regels in. Ik dacht, nou ja, daar komen dus al die stijgende grafieken vandaan. Je zag het voor je neus gebeuren. En dat had gek genoeg toch ook alles met 20, 25 jaar bezuinigingsbeleid te maken. Dat kwam ongenadig boven water. Ook in het onderwijs trouwens. Daar werden we nu heel hard mee geconfronteerd.
Ja, en in de cultuur is er natuurlijk ook heel veel bezuinigd. Ja.
Dat is hartverscheurend. En nog altijd wordt, als je ziet, de bedragen die worden uitgetrokken, bijvoorbeeld om de KLM te redden. Hè, dat gaat om 3, 4, 5 miljard. En de paar honderd miljoen die uitgetrokken worden voor de cultuur. Nou, dan geneer je. Want dan denk je echt, en dat geldt ook voor die bezuinigingen. Nederland hoort nog altijd tot een van de rijkste landen van Europa. Maar in dat opzicht is het... overheerst een kruideniersmentaliteit. Het spijt me dat ik het zeggen moet.
Ja, en eigenlijk ook, Geert Mak, als we het hebben over de solidariteit binnen Europa, hè, dan heeft Nederland ook wel een beetje op zijn geld gezeten. Italië had op een bepaald moment heel veel behoefte, begin van de coronacrisis, aan hulp. Dan is ook heel duidelijk geworden hoe broos dat Europa is, dat zou moeten samenwerken. Iedereen plooit terug op zichzelf. De natie wordt al maar sterker. Daar hadden we het vorige keer trouwens ook al over, voor de coronacrisis. Maar dan ging het meer over migratie. Hè?
Ja, je ziet het hier inderdaad weer gebeuren. Hoewel ik erbij moet zeggen dat Duitsland bijvoorbeeld een hele goede rol heeft gespeeld. Duitsland, als je wist hoe benauwd die Duitsers altijd geweest zijn voor inflatie en te veel geld uitgeven. Die zijn echt over hun schaduw heen gesprongen en hebben gezegd, er zijn nu belangrijke dingen aan de hand. We moeten de Europese Unie bijeen zien te houden. We gooien de geldkraan stevig open. En zelfs Schäuble, dat was echt de grote havik bij de vorige economische crisis. Enorm voor bezuinigingen. Die is ook helemaal omgezwaaid. En dat heb ik echt heel indrukwekkend gevonden. Ja. Maar mijn eigen regering... en helaas wordt die door een overgrote meerderheid in het parlement gesteund, ook door progressieve partijen. Die heeft zich op een hele merkwaardige manier, vind ik, zichzelf een beetje buitenspel gesteld, hoor.
Ja. Maar heeft
met
dat
het bezuinigings... Ik moet erbij zeggen, ik snap heel goed dat je iets hebt van, hé, we moeten weer honderden miljarden gaan uitgeven. Er zijn landen, Europese landen, waar echt heel veel geld in zwarte circuits weer gaat verdwijnen. Dat je daar scherp op let, kan ik mij alles bij voorstellen. Maar het is ook de toon die de muziek maakt. Ik vind dat je als Nederlandse minister, vertegenwoordiger van zo'n rijk land, moet zeggen, allereerst, wij gaan jullie helpen waar we maar kunnen. Maar we willen wel dat dat op een goede plek terechtkomt.
Ja, en op die manier is het niet gebeurd.
Ja, ik bedoel, Italië zei, jullie hebben daar niks over te vertellen. Dat vind ik ook onzin. Je gaat bakken geld uitgeven, dan mag je ook wel iets over te zeggen hebben waar het terechtkomt. Maar Nederland heeft ook natuurlijk Nederland heeft ontzettend veel baat bij de Europese Unie. En waar ik mij ook enorm aan gestoord heb, de kranten, dat ging wel. Maar de politici, die hebben voortdurend gedaan alsof de zuidelijke lidstaten alleen maar profiteerden en wij alleen maar de last van hadden. En geen enkel oog voor de baat van de publieke Europese Unie en voor het belang van de Europese Unie.
Ja, nu dat was ook al zo bij de economische crisis, bij de bankencrisis, ja. Bij de migratiecrisis. Dan is altijd het zuiden is altijd het dupe geweest, toch? Hè?
Ja, deels wel, te dupe wel. Maar ja, opnieuw, er zaten ook bij in het zuiden, zeker in Griekenland bijvoorbeeld, zaten ook echt gigantische problemen. Mm. De Grieken waren ook de dupe van zichzelf. De corruptie en de patronage, dat vliegt alle kanten uit. Het zijn economieën, en dat geldt ook voor Zuid-Italië, die bijna niet moderniseren. Die alsmaar. Alleen, ik denk dat je dat proces, en dat is een proces niet van een paar jaar, maar van een paar generaties, dat kun je niet afdwingen met een pistool op de borst.
Nee, maar zeg je dan af en toe is het goed dat er eens een crisis komt?
Nou, ik denk, ja, een crisis maakt een heleboel dingen duidelijk. Maar ja, ik denk dat de Europese, de eurozone met name, niet al te veel crisissen meer kan hebben.
Daar waren we het al over eens in december toen we elkaar spraken vorig jaar.
Je stuit de hele tijd weer op hetzelfde probleem. Dat de euro één munteenheid is zonder een gemeenschappelijk financieel beleid.
En gezondheidszorg is nota bene een nationale kwestie ook nog. Dat kan niet op Europees vlak worden.
Ja, de zorg, dat moet je nationaal regelen. Maar wat de financiën betreft, die euro blijft maar wringen en wringen. En gek genoeg, ik denk dat je, als je zo'n crisis moet je gebruiken ook om sprongen vooruit te maken. En om dingen echt te heroverwegen. En het zou me heel wat waard zijn als voor en achter de schermen in Brussel hevig nagedacht gaat worden, met name over de toekomst van de euro. En moeten wij daar niet een nieuwe constructie voor verzinnen? Moet dat niet flexibeler worden? Want dit gaat knappen op een gegeven moment, dat weet ik zeker.
Ja, ik wil nog even terug inhaken op de zorg als een nationale kwestie en niet Europees. Is dat in zo'n geval van de pandemie nu, zou dat toch niet beter geweest zijn, mocht daar een soort van eenheid zijn in aanpak, die nu totaal afwezig was?
Ja, ik denk dat de Europese Commissie gedaan heeft wat het kon en wat het moest. Dat toen ik alles eens op een rijtje zette voor dat epiloog, dan zie je ook dat eigenlijk de Europese Unie precies deed wat de lidstaten wilden. Namelijk niets. En ik denk dat het een ontzettend moeilijk is ook om die zorgsystemen onder één Europese noemer te brengen. Zelfs in Spanje verschilt het al per regio en zo. Dat is een kwestie van jaren en jaren. Maar zo'n pandemie laat wel zien, juist een pandemie is een mondiaal probleem en zeker een Europees probleem. En moet je ook Europees aanvatten. En je ziet wel dat gaandeweg wel een beetje begon, hoor. Dus eerst schoot iedereen terug in zijn nationale reflex.
Ja, ook maar grenzen daarna, die dicht gingen, het was precies, ook fysiek zo. Ja.
Maar daarna was men toch wel heel snel, probeerde men ook die grenzen weer te overstijgen en probeerde men dingen gezamenlijk te doen. Maar ik moet zeggen, de verschillen bleven enorm. Bijvoorbeeld wij in Nederland, Nederlandse autoriteiten riepen op een gegeven moment dat testen helemaal niet zo nodig was en mondkapjes niet nodig, et cetera. Wat gewoon onzin was. Alleen ze hadden geen mondkapjes en geen testen. Dus wij zijn ook wel een beetje bij de neus genomen, hoor, in Nederland. En andere landen, ja, daar was men weer veel strenger. Wij vinden de Franse politiestaat, ja, daar deinzen wij van links tot rechts, deinzen wij weer voor terug. Maar dus je ziet
dat
ook wel de nationale karakters.
Bij jullie wel inzitten, hè? Dat de rebelse blijft er bij jullie wel inzitten. Ja, en dat ook heel luid verkondigen.
Nederland is een beetje anarchistisch, ja. Alleen dat luid verkondigen, daar hebt u helemaal gelijk in. Nederland is ook heel preekkerig. Wij zijn het beste. En bijvoorbeeld die mondkapjes. Met Zweden zijn wij het enige land waar nog altijd krachtig wordt gezegd door de belangrijkste autoriteit, meneer Van Dissel, mondkapjes zijn niet echt nodig. Gelukkig zie je dan dat de burgemeesters hun rug rechten. Die hebben net deze week gezegd, wij eisen wel mondkapjes, voor zover het maar kan. Dus zo'n stad als Amsterdam, dat zie je helemaal vollopen met mondkapjes. Maar dat zijn echt hele rare... die eigenwijzigheid gaat wel iets te ver.
Ja. Zeker in het geval van zo'n pandemie. Ja, als het over de gezondheid gaat, de nationale gezondheid in jullie geval. Ja,
ja precies. Ja. En er spelen belangen. Dat komt nu ook steeds meer boven water. Het feit dat er al maar nog problemen zijn in Nederland, als een van de weinige landen met testen, dat heeft alles te maken met dat in die centrale coördinatie zitten een paar mensen die in de belangenvereniging van laboratoria zitten, die deels geprivatiseerd zijn en die puur hun eigen belangen hebben zitten verdedigen, maanden en maanden lang. Zodat wij nog steeds niet gebruik maken van de Duitse megalaboratoria die tienduizenden testen kunnen draaien per dag. Nederland begint daar nu pas mee, maanden later dan andere landen. Ja. En dat zijn echt hele gekke dingen. En dan zijn we ook zo braaf. Ja, sorry dat ik zo over mijn eigen land zit te roddelen eigenlijk bij jullie. Maar goed.
Ja, jij mag dat, zijn... ik niet, dus ik luister gewoon.
Maar dan zijn we zo, dat eigenlijk nu pas begint de pers echt wakker te worden. En beginnen dit soort dingen worden boven water getakeld. Want ja, niemand wil het gezag van deze dokters
ondermijnen.
Ja. Maar we hebben maanden en maanden geleefd onder een doktersregime. En niet altijd van eigenwijze dokters, maar ook van dokters met belangen. En dat is soms vrij problematisch geweest. Ja. En dat is het nog.
Je zei net, Geert Mak, je hebt inderdaad een epiloog geschreven. Je kan dat schrijven niet laten, maar best ook. Het is 84 pagina's waarin je heel duidelijk, je zei het net zelf ook, oplijst wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En er staan heel veel cijfers in, veel dingen zijn ook al achterhaald, gewoon omdat je zo bovenop de dingen zit op het moment. Hè. Je beschrijft ook hoe je dat zelf meemaakt. Dat maakt het zo echt ook. Wij hebben hier een hele tijd met z'n allen om 8 uur 's avonds onze deuren opengesmeten, onze ramen. We zijn beginnen applaudisseren, muziek maken om al die zorgverleners te bedanken. Jij hebt je eigen steentje daartoe bijgedragen en je bent de klokken gaan luiden. Doe je dat nog altijd?
Soms, ja. Pas toen, dat dorp waar ik deels woon, ben ik reserveklokkenluider. Dus soms moet ik twee keer per week de
klok luiden. Ik vind dat een heel mooi beeld. Het past absoluut bij jou.
Ja, maar het is heel leuk ook. Ja, er hangt boven je, het is een oude kerktoren en er hangt een klok uit 1354 hangt boven je hoofd. En ik kan het zo langzamerhand goed, moet ik zeggen. Maar dat klokluiden was ook een actie van de kerken, hoor.
Ja.
De dominees die hadden bedacht, Allah, de priesters ook. Dit is een gebaar van solidariteit. En alle klokken in alle dorpen werden geluid. Het was een mooi gebaar. Elke woensdagavond om 7 uur. Het is nou al lang weer afgelopen. Alleen, mijn dorp is niet zo gelovig, eerlijk gezegd. Dus iedereen slok zich het aapblazers toen ik om 7 uur opeens een kwartier die klok ging luiden. En een kwartier is ontzettend lang. Dus,
is dat lastig?
Dat gaf grote verwarring eigenlijk.
Ja, en is het lastig om te doen? Nee.
Als het ding helemaal in gang is, dan kun je een hele poos doorgaan, hoor. Ja.
Je bent lang niet de enige, Geert Mak, die een... je hebt nu een epiloog geschreven op in Europa en grote verwachtingen in Europa. Maar heel veel andere schrijvers voelden zich geroepen om een corona-essay, een corona-boek te schrijven. De laatste, denk ik, die ik zien binnenkomen heb, is Elif Shafak. Die uiteindelijk oproept om... Brits-Turkse schrijfster, even zeggen toch. Die oproept om aan iedereen om vooral open te blijven. Open te blijven staan voor de ideeën van anderen ook. En niet meteen de dingen af te schrijven. Te zeggen, jij denkt anders, dus dat moet ik niet meer horen. Dat is niet interessant. Hoe zie jij dat? Hoe moeten we eigenlijk omgaan met de situatie zoals ze nu is? Als mens bedoel ik, hè?
Ik ben het voor 1000% met haar eens. Mm. En ik denk juist dat die geslotenheid is een groot probleem op het ogenblik. Want iedereen kruipt in zijn eigen hol met die discussies. En dat zie je ook bijvoorbeeld. Mensen hebben de neiging om leiders te volgen, ook opinieleiders of politieke leiders, en als het ware in een sekte weg te kruipen. Dat zie je natuurlijk heel sterk rondom de Amerikaanse president, maar ook in allerlei andere situaties. Ik bedoel, Ik zie het nu bijvoorbeeld de discussies over Black Lives Matter. Mm-hmm. Die ik ongelooflijk belangrijk vind. En verder een prima noodzakelijke beweging. Maar dan zie je wel als je in bepaalde delen van die beweging, als je daar niet precies de goede taal gebruikt hebt. Of je bent bent toevallig geboren en opgegroeid in een of ander Fries dorp, dan tel je al niet meer mee. Dan word je al uitgestoten. Nou, dat is natuurlijk een ontwikkeling van helemaal niks. Omdat we juist heel open en hard moeten nadenken in deze tijd. En ik denk ook juist, zo'n crisis wordt alles op losse groeven gezet. En dat geeft grote problemen. Maar het is wel een mogelijkheid om over deze periode heen te springen. En juist verder te gaan dan alleen maar het herstel van de oude situatie.
Ja.
Dus ik vind een prachtig voorbeeld, vind ik, de New Deal. In die enorme crisis in de jaren 30. Roosevelt kwam in 1933 aan de macht. En dan zie je dat hij probeert niet alleen de economie te herstellen met al die projecten, maar hij probeert de grondslagen te leggen voor een nieuw Amerika in de 20e eeuw. Met veel meer gelijkwaardigheid, gelijkheid van inkomens. En dus zo'n New Deal is ontzettend inspirerend. Mm. En dat zou je in Europa eigenlijk ook moeten doen. Die term wordt niet voor niks veel gebruikt ook op het ogenblik.
Ja, heel veel. Ik wou net zeggen, bij ons is die opgepikt door de culturele sector, die een New Deal willen om die sector hier bij ons weer nieuw leven in te blazen. Blijf vooral zitten waar je zit, Geert Mak. Niet gaan lopen daar in de studio in Amsterdam. We gaan wat muziek laten horen en dan praten we verder, want ik wil het hebben over de historische breuk, zoals je het ook omschrijft, waar we op dit moment op zitten.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens. Car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est en sens ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser.
Heerlijk nummertje, Plus je t'embrasse, Blossom Dearie. Ik praat met Geert Mak over een epiloog die hij geschreven heeft op In Europa en Grote Verwachtingen in Europa, want hij kan het schrijven niet laten. Geert Mak zit in Amsterdam in de studio op veilige afstand. We kunnen elkaar zien, wat heel aangenaam is en wat dit gesprek toch echt wel ten goede komt, zou ik zeggen.
Geert Nabijer, Mak. Maakt het ook nabijer, toch?
Ook nabijer, een beetje wel, ja. We hadden het daar straks al over, ja, wat er de afgelopen maanden gebeurd is, hoe jij die ook beleefd hebt. Maar ook over het feit dat we toch aan het begin staan van een historische breuk. Zitten we er al op of niet? Dat is niet echt duidelijk, denk ik. Maar de wereld zal veranderen, schrijf je, omdat het niet anders kan. De wereld zal minder welvarend worden, minder vrij en minder open. Dat is weinig optimistisch.
Ja, het is... Eigenlijk alles wat je nu schrijft over de toekomst is nog koffiedik. Dus ik zeg dat ook wel met de nodige voorzichtigheid. Maar die bewegingen gaan wel die richting in. En ik denk dat wij in het noordwesten van Europa... kunnen het nog heel lang goed volhouden. We hebben grote financiële buffers, goed lopende economieën, et cetera. Maar bijvoorbeeld landen als India en de Verenigde Staten is bijvoorbeeld ook. Dat is echt een groot probleem ontstaat daar. Want... Ja, mensen raken hun baan kwijt. Hele stukken van het bedrijfsleven vallen weg. Anderen herstellen zich ook alweer. Dus, maar ik denk wel dat deze pandemie een duw geeft in de richting van meer overheid, meer autoritaire regimes. Mm. En wat iets meer zei. Dat hebben pandemieën namelijk altijd gedaan. Ja. Pandemieën gaven overheden altijd weer middelen. Ja, die hadden ze ook even nodig, vanaf de pest in de middeleeuwen al, om de pandemie te bestrijden. Maar daarna hielden ze ze in handen. Er zijn auteurs die zeggen zelfs, de absolute monarchieën zijn eigenlijk ontstaan uit noodmaatregelen tegen de pest.
Ja, het is dus een kwestie van waakzaamheid aan de dag te leggen.
Ongelooflijk wakker moeten we zijn. Ja. Maar tegelijk zie je ook, en die tendensen waren al veel langer aan de gang, alleen die worden ook versterkt, natuurlijk een zeker op Twitter en op Facebook zie je eigenlijk permanente aanvallen op de waarheid. Kun je discussiëren over wat waar is, maar openlijk liegen, echt heel bewust liegen, dat is echt... daar ook een eer in scheppen. En dus gewoon... Ja, Dat ondermijnt eigenlijk elke politiek en elke democratie. Net als het begrip vertrouwen. Het permanent al die democratie-instituties, en die fungeren vaak niet fantastisch, et cetera. Alleen die systemen draaien wel op vertrouwen. Ja. En dat zie je in Amerika nu in extreme mate ondermijnd worden. Bij deze verkiezingen die we nu gaan krijgen, ja, dan zie je al die bewegingen eigenlijk bij elkaar komen. Wat is nog werkelijkheid? Wie kunnen we nog vertrouwen? Kunnen we ons systeem nog vertrouwen? Trump zaait voortdurend wantrouwen daarover. Daarmee trek je eigenlijk je hele democratische systeem onderuit. Ja. Daarom zijn deze verkiezingen ook zo historisch. Het gaat eigenlijk over het Amerikaanse democratische en rechtsstatelijke project dat 200 jaar, al meer dan 200 jaar bestaat. Kan dat nog wel voortbestaan?
Ja, nu afgelopen dinsdagnacht was er dat befaamde eerste debat in de verkiezingen. Amerikaanse verkiezingen, dat was inderdaad alles behalve een proper debat, zouden wij in België zeggen. Daar zie je al welke kant het opgaat, hè?
Ja, absoluut. En dat is een commentatoren schreven ook van, ja, dat is gewoon een vernederend debat ook. En je moet wel bedenken, dit vindt niet plaats in Belarus of in Albanië. Nee, dat is de belangrijkste democratie ter wereld. Dat zou het moeten zijn. En het is gewoon een bende.
Ja, dus, het is een bende, inderdaad. En dat is dus weinig belovend. Hè? Het is een land waar we vaak naar uitgekeken hebben. Je had het daar straks nog over de New Deal. Dat zal nu dus helemaal anders zijn. Speelt Amerika nog een rol eigenlijk in wat wij beslissen hier in de hele coronacrisis? Moeten we niet naar daar kijken voor oplossingen,
nee,
toch?
Nee, absoluut niet. En in alles eigenlijk. Je zag nu in het begin van de coronacrisis ook dat Rusland naar Italië stormde met hulpgoederen. Dat was alleen maar show. En China ook. Maar toch, dat waren hele belangrijke symbolen. Ja. En Amerika, die altijd, ook ten eigen bate natuurlijk, het voortouw had in dit soort situaties, was helemaal nergens meer. Dus
ja, maar Europa wordt er misschien ook wel afgereden.
Absoluut, maar we doen nog een beetje ons best.
Ja, iets meer.
We hebben geen dolgedraaide president. Maar het belangrijke is, dat laat zien dat er een enorm machtsvacuüm opeens is ontstaan in het Westen. Waar natuurlijk iedereen om dat Westen heen opspringt. China, Rusland. En het laat ook zien dat Europa nu echt zijn eigen bondjes moet doppen. Alleen, kan het opereren als wereldmacht?
Maar en als je kijkt nu bijvoorbeeld ook naar de Caucasus, Geert Mak. Wat daar nu aan het gebeuren is, je kan zeggen, ja, dat is niet Europa. Maar Europa speelt daar wel een belangrijke rol ook. In het proberen te behouden van de vrede.
Precies. Nou ja, dat doen individuele Europese landen die daar contact mee hebben, doen dat nog wel een beetje. Maar zolang wij niet de structuur ook hebben, en dat bedoel ik beslissingssystemen, mm-hmm. om ook snel te kunnen opereren.
Het duurt allemaal veel te lang.
Dan is het kwaad te lang geschied. Dus ik denk dat het nodig is dat Europa zich razendsnel herpakt en ook reorganiseert. Mm. Om dat soort dingen wel te kunnen. Alleen is de vraag of dat zal lukken.
Ja.
En dat, daar erger ik mij blauw aan landen. En daar geldt mijn eigen land ook voor. Die nog altijd niet de urgentie voelen.
Ja.
Die altijd nog maar. Nederland is op Netland geworden. Huh? Als maar nee zeggen. En ja, dat is echt. Ik bedoel, in dit land roep ik wat ik kan. En denk, zijn jullie helemaal gek geworden? We leven op een heel groot schip. Dat er heel kwetsbaar is, maar ook veel kan. En jullie zitten gewoon aan het stuurwiel te saboteren. Want daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
En het gaat om kippenmacht. Het gaat om een macht van het land in Nederland ook. Die nationale politici willen werkelijk hun nationale soevereiniteit koetkekoet behouden. En lijken blind te zijn voor de gevolgen op lange termijn en de gevolgen voor de rest van Europa.
Ja, ik kom nog even terug op de coronacrisis eigenlijk. Want uiteindelijk heb je de epiloog ook naar aanleiding daarvan geschreven. Hè. Als je kijkt naar het feit dat de migratie blijft voortduren. Dat er een nieuw migratiepact is binnen Europa. Maar dat er al meteen een aantal leiders zijn, vooral van de voormalige Oostbloklanden, die daar helemaal niet mee eens zijn en denken van, wij doen niet mee. Zoals jullie Nederlanders ook een campagne gehad hebben bij de coronamaatregelen van, ik doe niet meer mee. En ook naar de oorlog die nu uitgebroken is in Nagorno-Karabakh. Je zou verwachten dat er geen oorlogen uitbreken, dat de migratie niet stopt, maar opgevangen wordt. Maar dat is allemaal niet zo. Dat haakt niet in elkaar.
Nee, de problemen gaan gewoon door en verhevigen zichzelf. Hè. Natuurlijk de migratie, met name Lesbos en op Moria, is enorm verhevigd nog door de pandemie. Hè. Mensen raakten in nog steeds beroerdere omstandigheden, belanden ze. En ook nu zijn er allemaal ogenschijnlijk nette tenten neergezet. Maar als ik van mensen hoor die er geweest zijn, verder is het echt vreselijk daar, nog altijd. Dus maar nee, die dingen gaan gewoon door. En inderdaad, ik denk zelfs dat in de Caucasus ook gebruik gemaakt wordt van de pandemie. Omdat alle landen een handen vol hebben om hun eigen zaakjes te regelen. En dat zie je altijd weer in de geschiedenis. Dan zien sommige regeringen en krijgsheren hun kans om juist even iets binnen te halen. Nee, ik denk dat op een negatieve manier beide ontwikkelingen met elkaar verbonden zijn.
Ja, ja.
Het hoort bij zo'n pandemie. Het zet alles meer onder druk. Het maakt alles scherper. En, maar het is ook je kunt ook sprongen vooruit maken tijdens zo'n pandemie. En
geef eens een voorbeeld van wat we wel kunnen doen, wat positief is.
Nou, je kunt bijvoorbeeld nu je luchtvaartmaatschappijen, omdat die enorme subsidies nodig hebben om te overleven, kun je veel meer onder druk zetten dan nu al gebeurt, om op een hele andere manier met het vliegverkeer om te gaan. En dan zul je inderdaad een hele, ja, dat massale pretreizen, dat zal moeten verminderen. Iedereen moet wel een keertje kunnen vliegen, maar er zijn een aantal dingen totaal uit de hand gelopen. Je ziet in de grote steden, bijvoorbeeld in mijn eigen stad Amsterdam, dit is het moment om niet toerisme aan banden te leggen, maar wel het extreme massatoerisme. Die luwte kun je gebruiken. Het klimaat. Het is heel grappig ook. In Amsterdam moet het openbaar vervoer gereorganiseerd worden. ook omdat het allemaal anders wordt door deze coronacrisis. En ik moet zeggen, de stad investeert nu in in een nieuwe, totaal nieuwe bussenvloot die helemaal uitstootvrij is. Ze zeggen ook, we maken van de nood een deugd om die sprong vooruit te maken de 21ste eeuw in. En ik denk dat in het klein, maar ook in het groot, op heel veel plekken kunt doen. Dus het feit dat alles op losse schroeven staat, maakt ook mogelijk om een aantal dingen te laten bewegen.
Mm. Komt het neoliberalisme op de wip te staan?
Ik denk dat die fase voorbij is. Mm. Ik weet niet hoe het bij jullie is in Nederland. Wij waren een enorm neoliberaal land, echt waar. Maar zelfs de liberalen hebben het zo ongeveer openlijk afgezworen. Dus dat is ook een van de dingen. Iedereen wordt zich opeens heel erg bewust dat er een publieke sector is. En dat die heel anders is dan een vrije markt. Dat je die publieke sector moet koesteren. Alleen wat ik in het begin al zei. We betalen wel de prijs voor minstens 30 jaar neoliberalisme. Doordat bijvoorbeeld de zorg is zo geprivatiseerd en zo verdeeld. En er is totaal geen aandacht meer geweest voor zaken van publieke gezondheid als een pandemie. Vandaar dat in Nederland de zaken behoorlijk slecht geregeld waren. In tegenstelling tot Duitsland. Die altijd wel rekening met dat soort dingen. Waar altijd men wel rekening met dit soort dingen heeft gehouden.
Ja. Waar ben je eigenlijk het meest door verrast geweest de afgelopen maanden? Als je kijkt naar alles wat zich heeft afgespeeld in heel snel tempo.
Ik denk eigenlijk de houding van mensen. Ja. Die opeens gewoon zo'n stad. Er is een crisis en opeens wordt iedereen heel aardig. En in tegenstelling tot vaak wat geroepen. Totaal, ja, even werd er gehamsterd. Maar voor de rest, de stad werd heel zacht. Terwijl het best een Amsterdam een harde stad kan zijn. Hmm. Het maakte, juist ook ja, omdat het de dood best dichtbij komt opeens. Ontstond er ook een soort mildheid in de stad. En ook dat is bijvoorbeeld. Minder concurrentie, minder rarigheden. En dat vond ik bemoedigend en heel, ook heel mooi om mee te maken.
Ja. Weet je wat ik nog altijd heel raar vind, Geert Mak, is dat alles overal nog altijd beschikbaar is. Ondanks het feit dat we die pandemie hebben, dat heel veel dingen aan banden gelegd zijn, dat we toch nog, en ondanks al het hamsteren van toiletpapier, dat we toch nog voorraden hebben. Hoe kunnen al die dingen blijven draaien? Dat is wat ik mij zo wel afgevraagd heb en soms nog afvraag.
Ja, maar heel veel werk, daar is niet zoveel contact mee nodig. Het zijn de sectoren waar veel contact is. Het is de cultuur. En inderdaad in Amsterdam, maar ik denk ook in Antwerpen, Brussel, Gent, Brugge, de Vlaamse steden net zo. Dat zijn voor een belangrijk deel, het product van die steden bestaat ook uit vertier. Gezellig bij elkaar zijn, horeca, restaurants. Dat deel van de economie, dat waar mensen bij elkaar zijn, dat wordt theaters, dat wordt zwaar getroffen. Maar de fabrikant van toilettenpapier, dat davert wel door. Een flink deel van de economie zal er wel wat last van hebben, maar niet extreem veel.
Mm. Wat heb je vooral gemist?
Datzelfde, het bij elkaar zijn. Mm. Elkaar gewoon even kunnen zien. Een beetje tegen elkaar aanzitten. Het omhelzen. Mijn vrouw kan ik omhelzen. Maar mijn vrienden, die willen ze nu ook omhelzen. En ik merkte, gisteravond hadden wij vrienden op bezoek. En dan hou je afstand van elkaar als schuwe beesten. Nou, dat moet niet te lang duren.
Het duurt al lang. Het duurt al veel te lang.
Ja, maar ik heb tegelijk, dat schrijf ik ook in dit nawoordje. Want eigenlijk is dat epiloog echt een nawoordje van grote verwachtingen. En in de nieuwe druk is het ook gewoon geïntegreerd en geactualiseerd.
Nou ja, het is wel een nawoordje van 84 pagina's. Hè?
Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar kijk, daar heb je al zo'n gevaarlijke hoest.
Gelukkig zit jij in Amsterdam.
Ja, nee, dat scheelt hoor. Die bacteriën kunnen ver vliegen hoor. Kijk uit. Nee, maar ik vergelijk het ook met als je ziet wat onze ouders en grootouders hebben meegemaakt. En overgrootouders, vorige generaties. Dan dan, en die hebben dat allemaal overleefd. Nou, nu is het onze beurt om eens iets ernstigers mee te maken. We hebben verschrikkelijk veel geluk gehad als naoorlogse generaties. Dus nu moeten wij hier ook maar eens even doorheen. Dat heb ik ook wel. We moeten ook niet al te hevig piepen als je kijkt naar hoe het vroeger was.
Oh, is dat het protestantse in jou, Geert Mak, dat nu spreekt?
Nee, het is een historische. Ik heb altijd, als ik boeken over de geschiedenis schreef, zeker, ik heb over mijn eigen familie geschreven. En ik had ook echt het gevoel, ik wou proberen juist niet zo erg over ze te oordelen alleen. Maar ik wou ook naast ze, gewoon naast ze staan. En als je naast ze staat, dan denk je, nou, wat hebben wij nu helemaal meegemaakt aan dit soort dingen? Als je denkt aan degenen die de Eerste Wereldoorlog hebben overleefd en de Tweede Wereldoorlog en hoe dat allemaal dan zijn er nog wel ergere dingen.
Django Reinhardt met Nuage. Geert Mak zit in Amsterdam en we praten al een hele tijd over een epiloog die je geschreven hebt, Geert, bij In Europa en Grote Verwachtingen in Europa. In het nieuwe, de nieuwe uitgave zit het allemaal mooi in één boek. Nu is het nog apart, die epiloog. 84 pagina's heb je volgepend met wat er de afgelopen maanden gebeurd is en hoe jij dat ziet. Ben je nu klaar met Europa of ga je opnieuw die drang voelen van er gebeurt zoveel? Er gebeurt echt ontzettend veel de laatste tijd.
Ja, dat is het gekke natuurlijk. Ik ben en blijf een journalist. Mm-hmm. En je maakt je aan de ene kant, ik denk voor veel mensen, behoorlijk zorgen over wat er gaande is. En terecht, want het zijn echt, nu ontwikkelingen plaats en die liggen ook een beetje over elkaar heen. Amerikanen noemen dat een perfect storm. En die zijn echt aan de horizon aan het ontwikkelen. En het kan meevallen, maar er kunnen ook hele rare dingen uit voortvloeien. Dat weten we, maar je ziet wel die horizon zwart worden. Dus als journalist, als mensen, maak je je zorgen. Als journalist wil je er bovenop zitten.
Maar je bent ook historicus, hè?
Precies. En ik heb ook wel de neiging nu om een paar stappen terug te doen. En over een ander thema. Ik vind bijvoorbeeld wat ik net zei over die New Deal. Dat vind ik zo ontzettend interessant wat er toen gebeurde. En ik denk, nou laat ik ook eens niet het chagrijn van deze tijd beschrijven. Maar eens even schrijven over... over experimenten die wel goed gelukt zijn. Uiteindelijk ook weer met allerlei problemen en zo. Maar, en over mensen die wel over een schaduw durfden heen te springen en dat ook konden. Gewoon laten zien, het kan wel degelijk anders. Daar heb ik op dit moment ontzettend veel zin in.
Ja.
Dus dat is... Want kijk, Europa... Ik praat een paar weken geleden met mijn collega, Nederlandse collega Caroline de Gruyter. Die weet verschrikkelijk veel van de Europese Unie, echt. Die zit er al jaren in, ook helemaal in die diplomatieke wereld. En die zegt, ach Geert, jij praat alsmaar dat het zich verder gaat ontwikkelen met stappen vooruit en stappen achteruit. Zo moet je niet denken. In vroeger tijden stuurden die Europese landen om de haverklap soldaten op elkaar af en dan sloegen ze elkaar de hersens in. Nu zijn het diplomaten die in wezen hetzelfde werk doen. En je ziet ze ook uit het Berlimont strompelen om 4:30 ochtends, bezweet, hemd uit hun broek, helemaal kapot. En dan hebben ze weer een robbertje gevochten. Dat zijn de diplomaten, zijn de soldaten van nu. En dat is toch een hele vooruitgang. En daarmee moeten we blij zijn. En zo zal het blijven. En ik dacht aan de ene kant, ja, je hebt er zoveel verstand van. Waarschijnlijk heb je gelijk. Maar tegelijk vond ik dat een hele beangstigende gedachte. Omdat een organisatie van staten moet ook structuur hebben. We hadden het al over dat die Europa als wereldmacht bijna niet kan reageren.
Ja.
En dat heeft alles te maken met dat het geen goede structuur heeft. Dat er allerlei gaten en weeffouten zitten die maar niet worden hersteld. Dus ja, dat is het enige wat ik denk na dit boek. Dit ga ik nog een poosje in, misschien wel in artikelen en interviews roepen.
En wie weet komt er een boek van. Hè?
Ja, maar ik denk ook, nou, nu moet iedereen toch maar gewoon aan de gang. En ik denk wel binnen mijn eigen land, daar moet dit toch wel vaak en veel nog gezegd worden. Maar bijvoorbeeld, ja, die Duitsers weten dat wel. In Vlaanderen weten ze het ook wel. En ik heb ook, denk ik, nou, laat ik zo zijn. Ik wil nu zelf ook eens heel graag even geïnspireerd worden. Al is het door mensen van 90 jaar geleden of 100 jaar geleden. Want dat waren echt wel hele bijzondere mensen.
Ja. En hoe lang zal het duren? Even lang, 90 jaar, 100 jaar, vooraleer we op deze pandemie, op deze periode kunnen terugkijken en er iets zinnigs over kunnen zeggen?
Nou, ik denk eerder hoor. Ik denk dat je over een jaar of 30, 40... Kijk, wat ik nu deed in zo'n is eigenlijk historisch bijna onverantwoord. Je zit nu midden in iets en je probeert het al te beschrijven. Tegelijk zijn er zoveel voorbeelden van historici die dat soms toch ook even deden. En dat zijn vaak niet de slechtste analyses. Maar als je het goed wil doen, ja, een jaar of 30 en 50 jaar. Maar bijvoorbeeld nu. We hebben net een eeuw na de Eerste Wereldoorlog. Zie je weer allerlei terugblikken op de Eerste Wereldoorlog. Ja. Die toch weer heel anders zijn en heel nieuw. En ik denk ook evenwichtiger. Geschiedschrijving is een eeuwig debat. Dus onderling, als historici en als journalisten. Maar ook, het is ook een debat tussen generaties, net zo goed.
Ja. Oké, ik onthoud. We spreken elkaar opnieuw over 30 jaar. En dan zit jij hier bij mij in de studio, Geert Mak.
Lijkt mij een geweldig goed idee. Dan ben ik 103 en ik verheug me er nu al op.
Dank je wel voor dit gesprek. En,
met heel veel plezier.
Hou het veilig in Nederland.
Jullie ook.
Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.